Het is tijd voor een nieuwe serie. De vorige serie heb ik overgeslagen door een operatie en het herstel ervan. En die serie ging over het boek Esra. En dat plaatje dat is nog herkenbaar daarvan. Alleen nu zit er rode vruchten in. Dat is dankzij Marijke. En de vorige serie heette Waar liggen je wortels? En we gaan eigenlijk een stapje verder. We gaan van de vrucht, van de wortels naar de vrucht. Willen we een vruchtbaar leven leiden, een vruchtbare gemeente zijn, dan is vrucht dragen zo enorm belangrijk. Aan de vrucht herkent men de boom, zeggen ze wel eens. Alles, ons geloof draait om vrucht. En daarom staat er ook, vrucht is een must. Nou, als onderwijsteam dachten we erover na, hoe zullen we daar vorm aan geven? En uiteindelijk kwamen we uit bij het boek Jacobus. En dat is misschien best wel een beetje een verrassing, want het is een heel confronterend boek. Het is een uitdaging om daarover te gaan spreken. Maar als je dat gaat kijken, wat Jacobus allemaal zegt, het is heel praktisch, dan liggen er zoveel diepe lessen in verborgen. En eigenlijk willen we daarop ingaan. Het is voor ons een uitdaging. En ik hoop eigenlijk dat jullie ook zeggen, nou, wij gaan die uitdaging ook aan. Hij verwoordt het soms heel scherp, Jacobus. Maar wat wil hij daarmee zeggen? Eigenlijk wil hij doorgaan tot een echt geloof. Ik wil met jullie lezen het allereerste hoofdstuk, de meeste versen uit Jacobus 1. En Jacobus is... Zit in de Bijbel achter de Hebreeënbrief. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen, immers wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. En dan sla ik een paar versen over, en dan ga ik naar vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzorgd. God immers kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der hemel, de lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Nou, er staat heel veel in. Ik denk dat het goed is om eventjes een paar dingetjes over Jacobus te zeggen. Wie is Jacobus? Jacobus, en dat is zeer waarschijnlijk, is dat deze persoon, is de halfbroer van Jezus. Hij groeide op in het noorden van Israël, in een gezin. En je zou eigenlijk verwachten, als hij de halfbroer van Jezus is, dat Maria heel veel verteld heeft wat er gebeurd is en wie Jezus is. Dat voor hem geloof vanzelfsprekend zou zijn. Het geloof in de Heer Jezus. Maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Jacobus was heel cynisch over Jezus. tot één moment. Tot het moment dat hij aan het kruis hing. Dat was voor hem iets van, wat heb ik hem allemaal in mijn leven aangedaan. En toen hij dat ging realiseren, toen ging hij vol voor het geloof. Toen gingen zijn ogen openen. Hij wijdde zich aan hem toe. Jacobus noemt zich ook dienstknecht. Hij noemt zich een dienstknecht van God en een dienstknecht van Jezus. En dienstknecht kun je ook zeggen, hij is slaaf. Dus eigenlijk is hij slaaf geworden van zijn halfbroer. Het is een belangrijk kenmerk. Dienstknecht, slaaf zijn van. Het heeft iets met nederigheid te maken. En het woordje nederig, dat komt ook steeds weer terug in het hele boek Jacobus. Onderworpen zijn, nederig. Het hoort bij een echt geloof. Jacobus was een gemeenteleider. Hij werd uiteindelijk gemeenteleider in Jeruzalem. En dat was op zich wel heel opvallend, want hij was een Jood. En als Jood, dat hij nu een gemeente leidde daar in die prachtige stad. En toen er spanningen ontstonden tussen Joden uit de heidenen, of gelovigen uit de heidenen en Joden die gelovigen in de Messias, was Jacobus een leider die heel wijs ermee omging. En op een van de eerste gemeentevergaderingen die er ooit geweest is, gaf hij op een hele bijzondere manier leiding. En die leiding van Jacobus leidde tot een brief naar alle gelovigen onder de heidenen. En waarschijnlijk had Jacobus zo'n liefde voor zijn eigen mensen, dat hij ook aan de 12 stammen in de verstrooiing een eigen brief daaraan toestuurde. Het is opvallend dat hier de 12 stammen genoemd worden. En dat is een verhaal op zich. Het is dus eigenlijk een brief aan de Joodse gelovigen, maar wij kunnen er wel een en ander van leren. Jacobus, hij is dus dienstknecht, hij is nederig, hij is wijs, hij is een gemeenteleider, halfbroer van Jezus. En als hij over Jezus zou spreken, dan zou u verwachten in de brief dat hij heel veel daarover bekend maakt. Maar eigenlijk noemt hij maar heel weinig wie Jezus is. Hij noemt de naam van Jezus maar heel weinig. Ook zijn eigen, hij is heel bescheiden, maar hij is wel heel duidelijk. En als hij het toch noemt, dan gaat het vaak over de wederkomst van Jezus. En hij komt heel erg terug op het onderwijs van Jezus. Bijvoorbeeld de bergrede. En waarom zou hij zo weinig nadruk leggen op Jezus, zou u verwachten? Het is je halfbroer en het is degene waar je zo door geraakt bent. Ik denk dat het te maken heeft omdat Jacobus iemand was, je geloof laat je zien. Het geloof, dat moet je laten zien, dat is voor hem pas echt geloof. Jacobus, en dat is het laatste wat ik wil zeggen over hem, was een bidder. Hij is waarschijnlijk tot zijn einde van zijn leven gekomen toen hij van de tempel gegooid is. En toen hij gegooid was, vonden de volgende dag de broers of familie en ook vrienden van hem, vonden hem. En toen zagen ze zijn knieën. En zijn knieën waren als een kameel, zeggen ze in die tijd. Wij zullen dat misschien niet die uitdrukking gebruiken. Maar hij had zoveel op de knieën gelegen voor de gemeente, dat hij bekend stond als de bidder. Als we kijken naar het verhaal, en daar wil ik nu eigenlijk induiken, dan mag je de volgende sheet noemen. Daar begint het al heel snel. Acht het enkel vreugde. Houd het voor grote blijdschap, staat de nieuwe Bijbelvertaling, mijn broeders. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat volharding ook mogen doorwerken, op het u volmaakt brengt en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Dit zijn de eerste paar versen uit dit boek. Vreugde, Vreugde in verzoekingen, allerlei verzoekingen, volhardingen. Laat volharding ook doorwerken. Als je dan kijkt, dan begint Jacobus direct bij... Hij valt met de deur in huis. Hij wint er bepaald geen doekjes om. Niet voorzichtig naar de kern toe. Nee, hij noemt het direct. Het is onbekend wat voor verzoekingen hij opdoelt. Maar hij noemt, houd het voor vreugde wanneer u in allerlei verzoekingen komt. Allerlei, velerlei. Het maakt niet zo heel veel uit, dat woord velerlei, allerlei. Maar dat je daarmee te maken hebt. En als je dan naar de tekst kijkt, ook in andere vertalingen, dan staat ook vaak verzoekingen en beproevingen door elkaar heen. En dat kan kloppen, omdat verzoeking en beproeving is in het Grieks hetzelfde woord. Als wij aan verzoeking denken, dan denken we vaak aan iets van, er is een duidelijke verleiding. En op die verleiding, dan moeten wij een antwoord geven. We gaan erin of we gaan er niet op in. Verzoeking heeft een negatieve kant. Onze keus is om erop in te gaan. En als je dat doet, dan kan dat tot zonde leiden. Maar Jezus zegt niet voor niets, leid ons niet in verzoeking. Dus bewaar je als het ware ervoor. Bij beproeving is het heel anders. Bij beproeving komt iets op ons pad. Waar we in ons geloof op getest worden. We zeggen niet voor niets, iedere beproeving is een kans om te groeien. We denken ook vaak bij het woordje beproeving, het komt van God en hij wil ons geloof als het ware sterker maken. Maar bij verzoeking is het juist niet van God, het is juist van de Satan en die ons verzoekt en tot zonde probeert te brengen. En omdat het in het Grieks één woord is, zou je bijna ook kunnen zeggen, beproeving en verzoeking zijn soms met elkaar verbonden. Als God ons beproeft, dan zit er ook altijd iets in van de Satan die op de loer ligt om ons bij God vandaan te trekken. Als de duivel ons verzoekt, en dat is weer de andere kant, dan is God er weer bij om het voor ons ten positieve te waken. En dat heeft te maken omdat het met beide woorden één vertaling kan hebben. Bij beproeving van geloof denken we heel vaak aan de lijdende kerk. Ik ben een boek aan het lezen over de lijdende kerk deze periode. En dan denk ik van, wauw, waar gaan die mensen doorheen? Wij kunnen ook, maar ik denk dat het niet altijd daar alleen mee te maken heeft. Wij hebben een heel ander leven dan op dit moment in heel veel landen. Maar ik denk dat we voor hetzelfde ook door een beproeving of door een persoonlijk lijden heen kunnen gaan. En daarom kunnen we heel veel leren wat Jacobus hier ook over zegt. Maar hoe iemand een beproeving ervaart, of wat iemand voor iemand een beproeving is, dat kan heel persoonlijk zijn. Dat kan door iemand heel persoonlijk beleefd worden. Maar wat moeten we eigenlijk met die gedachte, acht het enkel vreugde? Of houd het voor grote blijdschap wanneer u in allerlei of in velerlei verzoekingen terechtkomt? Het staat er toch maar eventjes. Moet je dan gaan juichen? Moet je dan blij zijn? Ik word beproefd. Eindelijk, yes, het staat te gebeuren. Ik denk, als we eerlijk zijn, is onze reactie best heel anders. Toen ik in 2017 de diagnose kreeg van Parkinson, stond ik niet te juichen. Ik had al wat symptomen herkend en toen het uitgesproken werd door de neuroloog, ik wist eigenlijk wat de ziekte was, doordat mijn moeder het ook heeft gehad en hoe het haar lichaam helemaal heeft afgebroken. Dus ik stond er niet op bepaald om te juichen, om de hoeveelheid medicatie die je vaak moet gebruiken en wat ik bij mijn moeder ook had gezien. Want Parkinson, dat kan een mensonterende ziekte zijn. En toch staat er achter het enkel vreugde. Nou, ik was dat niet bij de neuroloog op dat moment. Toch staat het er. Jacobus wil eigenlijk zeggen, als christen ontkom je niet aan beproevingen. En als je wilt groeien in geloof, kom dan tot het punt, en dat is niet een emotionele reactie, maar kom dan tot het punt, mijn vreugde is niet afhankelijk van de situatie, maar ligt in hem. In beproeving ligt zegen verborgen. Toen ik, en ik weet het nog heel goed in 2017, de volgende dag naar de apotheek ging en mijn eerste doosje met medicatie ophaalde, toen dacht ik, dit moet ik voor de rest van mijn leven slikken. En dit is nog maar het begin. En ik zag die lijst met bijwerkingen. Ik heb toen dat doosje aan de kant gegooid en ik heb de racefiets gepakt en ik ging racefietsen. En tijdens de racefietsen kreeg ik een aantal gedachten. Een van de gedachten was, proclameer dagelijks een woord van genezing. Ik had een kaart thuis liggen en proclameer dagelijks dat woord van genezing. Tot mijn operatie heb ik dat steeds gedaan. Maar ik maakte nog een andere keus. Ik wil voor hem leven. Ik wil met hem leven. En ik wil ontdekken wat is zijn weg. Wil hij genezen? Of wil hij dat ik door het lijden heen ga? Mijn keus was dat hij zichtbaar wordt. En al toen ik dat uitsprak, is het één. Maar toen ik dat vast wilde houden, dat zijn twee dingen. Maar Jacobus zegt dat dit het doel van beproeving is, volharden. Dat is een proces. Het mag uitgewerkt worden, het mag doorgewerkt worden. Volhard je, blijf je standvastig, dat geeft vreugde. Je mag de volgende laten zien. Want dan gaat het verder. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in het geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Volharden tijdens een beproeving, dat kun je niet alleen. Ook ik niet. Mijn diagnose die riep allerlei gedachten en gevoelens op. Hoe ver zal de Parkinson in mijn lichaam gaan? Hoe ver zal het in mijn denken gaan? Je kunt dement worden, je kunt depressief worden of heel apathisch. Wat betekent dit voor mijn werk? Wij leven grotendeels van giften. Komt er voldoende geld binnen? En hoe moet het met allerlei medische kosten? Hoe moet dat? Ik realiseerde, er zijn nu eenmaal dingen die buiten mijn of onze macht ook liggen. En Jacobus zegt, vraag wijsheid aan God. Hij geeft het. Hij geeft het eenvoudig en zonder verwijt. Dat heb je gedaan. Ook heb je gevraagd om aan mensen om thuis mee te bidden. En ik heb een groepje gevraagd om samen te bidden voor mij. Een aantal jaren lang. Bidden voor genezing en wijsheid. Zuiver inzicht om met Parkinson om te gaan. En zijn er bijvoorbeeld belemmeringen die genezing in de weg staan? Ik bad om wijsheid. Maar ik wilde ook in geloof bidden. In geloof bidden en niet twijfelen. Dat staat er. Maar wat is dat? Sommigen zeiden, je moet het woord van God proclameren alsof je genezing ontvangen hebt. Is dat bidden in het geloof? Vroeg ik me af. Ik proclameer al dagelijks. En wie zegt trouwens dat God mij genezen wil? Of dat ik juist door het lijden heen zou moeten gaan. Bidden in geloof is voor mij veel meer geloven in Hem. Hij is de genezer. Hij is almachtig. En niet alleen omdat ik zou genezen. Hij is Heer in elke situatie. Ook als ik niet zou genezen. Ik geloof in Hem. In de beproeving. En dat Hij mij leidt door de beproeving heen. Want ik ben zijn eigendom. Dat is voor mij bidden in geloof. Toch wilde ik graag een bevestiging van Hem. Een heel specifiek woord. Dat zou me houvast geven. Dat zou me geloof geven in het bidden. Ik weet nog toen ik voor Jorim, onze zoon, bad, dat ik een specifiek woord had gekregen. En daar heb ik me toen aan vastgehouden. En na een aantal jaren brak er bij hem werkelijk genezing door. Maar Erik die had al een aantal keren tegen me gezegd, vertrouw niet op een methode. Dat is toen geweest. Als jij niet een woord ontvangt, houd vast. Vertrouw op hem. Nou, het bleef maanden en maanden stil. Er gebeurde niets. En ik hield vast. En het ging fysiek nog steeds slechter met mij. Totdat iemand ineens mij appte. Things have started changing. Dingen zijn begonnen te veranderen. Deze persoon die kende me niet. En hij gaf me toch dat woord door. Ik merkte in mijn geest. Dit is iets. Dit is waar. Dingen zijn begonnen te veranderen. Het is een hele kleine verandering. Maar achteraf was dit een cruciaal moment. En ik moest denken aan een bijzonder verhaal uit Jeruzalem. Je mag de volgende laten lezen. Al laten zien. Ik sta hier bij een hotel. Dit is een vallei. Het Kidron-vallei. Dat is de berg Sion. En in de berg Sion, of in die vallei, daar hangt een kabel. Helemaal naar de overkant, dat is ongeveer 100 meter. Misschien wel iets meer. En aan die kabel hangt een ijzeren bak. En in 1948, bij de eerste oorlog, bij de onafhankelijkheidsoorlog, had het Joodse volk een heel klein stukje van de berg Sion gekregen. Dat gaat dan veel verder, maar dat was nog in bezit van Jordanië. Wat ze deden, was elke nacht, als het donker was, in stilte, trokken ze die kabel helemaal vast. En dan legden ze hier een soldaat in. En brachten ze de soldaat aan de overkant. Of voeding brachten ze erin. En dat ging de hele nacht door. Tot het moment dat het weer licht werd. En heel voorzichtig lieten ze die kabel weer zakken. Ze hebben dat van 1948 tot 1967 volgehouden. Eén klein stukje grond hadden ze toen in hun bezit. Achteraf was dat cruciaal voor de verovering van de hele berg Sion, waar ook het tempelplein ook bij verbonden is, maar ook de klaagmuur. Dankzij dit systeem konden ze het vasthouden. En dat leerde mij iets. Vasthouden is zo belangrijk. Ook al lijkt het zo belangrijk als je een klein beetje grond hebt gekregen om dat zo vast te houden, tot het moment dat de grotere doorbraak kwam. Nou, dat was eigenlijk wat ik ervaarde toen ik dat woord ook hoorde van deze man die mij toen appte. Things have started changing. Het was een klein stukje grond. En daar ging ik toen op staan. Moest ik serieus nemen. Ik moest het bewaken. Ik moest het voeden. En dit kleine begin was voor mij eigenlijk een begin naar een grotere doorbraak. Want het gaf mij hoop. Het gaf mij doorzicht. Het geloof, en dat zegt Hebreeën, legt die grondslag voor alles wat wij hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Ik had hoop en kreeg hoop, maar het was nog ver weg. Mag ik de volgende tekst laten zien? Want er staat eigenlijk, zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hem die hem lief hebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Het blijft goed om te realiseren dat Jacobus onderscheid wilde maken tussen leven met hem en leven zonder hem. Leven met hem is echt. Het kent vreugde in het heden en is toekomstgericht. Want hier staat ook, zalig is de man, gezegend is de man die verzoeking verdraagt. Want hij zal de kroon van het leven ontvangen. Uiteindelijk krijg je dus een cadeau, een kroon van het leven, als je door een beproeving ook heen gaat en vasthoudt, op hem gericht. Je kunt eigenlijk ook zeggen, het is een prijs, de prijs van de overwinning. Als volharding doorwerkt, geeft dit vreugde en dan leidt het naar die prijs. En dan denk je, ja, wie wil dat niet? Maar zit je in een beproeving, dan kan zo'n prijs zo ver weg liggen. Je denkt er vaak niet aan. We zijn er vaak helemaal niet zo bewust van. We willen heel snel de uitkomst. Nou, ik kan me nog herinneren dat in die periode dat ik een gedachte kreeg, want het ging eigenlijk steeds slechter. Ik had het woord van dingen gaan starten te veranderen, maar ik merkte dat het eigenlijk letterlijk slechter met me ging. En het ging steeds stapje voor stapje achteruit. En toen dacht ik van, wat wil ik eigenlijk? Dat was die gedachte kwam in me. Wil ik de kortste weg naar genezing? Of ben ik bereid om die diepere, die langere weg te gaan? Het was net of hield God die vraag aan mij voor. Ben je bereid die weg in te gaan? Want het heeft te maken met eenzaamheid. Het heeft te maken met vragen. Het heeft te maken met dagelijks de last dragen van je lichaam die niet meer wil. Of steeds minder wil. En ook dat wat ik inleverde. En ik merkte dat die vraag eigenlijk voor me gehouden wordt. Het is bijna niet een antwoord op te geven. Maar ik wist, dit gaat me meer kosten. En ik was bereid om dat ook die weg in te gaan. Ik nam opnieuw een besluit. Ik was bereid die lange weg te gaan. Als hij mij op die manier wilde gebruiken, dan was het goed. Ik wist, hij gaat met me mee. Nee, ik legde de schuld van de beproeving niet bij God. Want ook in deze nieuwe fase wist ik, hij is bij mij. Ik ben zijn eigendom. Ook het liefhebben van hem, of juist door hem, dat is echt. Het is onvoorwaardelijk van hem. Ik wist, maar moest wel op die liefde reageren. Voor mij is het standhouden. Voor mij is het standhouden in het diepte hem liefhebben. Volharden, terwijl die proces steeds dieper gaat. Want de medicatie in mijn leven had steeds minder effect. En mijn lichaam takelde af. En het slapen was echt een probleem. Maar ik weet nog dat ik op een nacht wakker was. En heel vaak ging ik dan naar de kamer, slaapkamer naast onze eigen slaapkamer. Dus een logeerkamer eigenlijk. Heb ik een bankje. En toen was ik aan het Bijbel lezen. En ineens sprong er iets op. En ik merkte, dit is een woord van God. Dit is voor het eerst dat hij na al die jaren rechtstreeks tot mijn hart ook sprak. En ik weet nog dat ik dat las, Psalm 41. En in het vierde vers staat: op zijn ziekbed zal de Heere hem tot steun zijn. Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede. U keert zijn lot ten goede. Het was voor mij een bemoedigend woord, maar het gaf mij ook een beetje richting. Hoop kreeg ik midden in de nacht, terwijl ik voor de zoveelste nacht bijna niet kon slapen. En dan mag je de volgende lezen. Laten zien. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard, dat het woord van de waarheid, op het wij in zeker opzicht eersteling van zijn schepselen zouden zijn. Afgelopen week sprak ik met iemand die door een zware beproeving was gegaan, of eigenlijk er nog in zit. Hij zei, het gaat er eigenlijk niet om waar je precies doorheen gaat, maar het gaat er eigenlijk om dat je achteraf kunt zeggen, hij was erbij. Dit had ik niet willen missen. Het deed me denken aan wat we vorige week ook op de gebedstijd ook uitspraken over iemand, ik geloof dat jij dat zei, Marie, van hoe zwaar het lijden van iemand uit Noord-Korea ook was, elke dag brengt ons dichter bij Jezus. Kunnen wij in dat vertrouwen leven? Elke goede gave komt van hem. Het is een volmaakt geschenk. In beproeving wil de Vader van de lichten, de schepper van het licht, je elke dag weer licht geven. Hij is het. Hebben wij Jezus ontmoet in de beproeving? Hij is Gods volmaakt geschenk aan ons. Nou, jullie weten dat mijn situatie mij tot een hersenoperatie heeft geleid. Bij deze operatie werd ik niet onder narcose gebracht. Het meeste van deze operatie maak je heel bewust mee. En ik weet nog dat ik vooraf dacht van, ik wist dat hij een aantal keren tijdens de operatie op die brancard werd gelegd en dan ging je weer door een scan en dan kwam je weer terug en dan kwam je weer in de operatietafel. Ik wist dat dat ging gebeuren. En toen dacht ik nog, stel, ze vinden op de scan, ze ontdekken dat de stof die ontbreekt in mijn hersenen, dat die er weer is. Een wonder. Want er werd ook zoveel gebeden in die dagen rondom. Ik denk, dat zou toch een prachtige getuigenis zijn. Dan zou dat het einde van de operatie betekenen. Dan hoefde ik niet verder geopereerd worden. En ik weet dat ik de eerste keer van de scan terugkwam. Toen dacht ik van, ze gaan nu opereren. Ze hebben dus niks gevonden wat er dus niet meer hoefde te zijn. Mijn verlangen gebeurde op dat moment niet. Maar wat er wel gebeurde, ik merkte zo'n tegenwoordigheid van hem. Die vrede, die kwam zo neer als een volmaakt geschenk. Nee, ik ben niet genezen. Maar mijn situatie is gelukkig ten goede gekeerd. Het is veel beter. Vanmorgen zei ik nog tegen jou, van meer dan 15 pillen per dag ben ik nu op 3 pillen per dag. Dan denk ik, wauw, wat een verandering is dat geweest. Hij heeft mijn situatie ten goede gekeerd. Hij is trouw aan zijn woord. Is mijn beproeving voorbij? Weet ik niet. Ik vind het ook helemaal niet belangrijk. Want er komen ongetwijfeld weer nieuwe beproevingen. Ik heb er al heel veel in mijn leven meegemaakt. Maar ik vind het veel belangrijker. Lukt het mij om de zegen te ontdekken dat er vreugde is in beproeving? Vertrouw ik hem? Ervaar ik zijn vrede? Ervaar ik zijn vreugde? Leer ik mijn leven steeds meer aan hem over te geven? Onze hoop is veel meer dan het leven hier op deze aarde. Zien we dat het gaat om de kroon van het leven. Wij leven vaak zo met het oog op de huidige lijden. Maar we leven voor de toekomst. Wij hebben een toekomst voor ons. In een van de liederen kwam het ook naar voren. We hebben een geweldige toekomst. Zijn wij bewust dat we een kroon van het leven zullen ontvangen? Daarin zijn we anders dan hij of zij die zonder hem leeft. De God van leven, het woord van de waarheid, en dat is Jezus, wil in ons wonen. Dat verandert niet als wij beproefd worden. Nee, dat mag zichtbaar worden. Met Jezus, met Israël zijn wij ook eerstelingen. De eerste vrucht, een belangrijk iets. Want deze eerste vrucht is aan hem toegewijd. Wij zijn aan hem toegewijd. Hij zorgt voor ons omdat wij zijn eigendom zijn. Nogmaals, zien wij beproeving als vreugde. Er ligt zegen in beproeving. Vader, wij willen u danken te midden van alles. Toen ik mij voorbereidde ook op deze spreekbeurt, toen moest ik ook zo denken aan, ja, ook een gemeente ligt eigenlijk, wordt beproefd in deze periode. Omdat er zoveel gebeurt in de maatschappij, er gebeurt zoveel om ons heen. En het aantal mensen dat kan komen is veel kleiner dan normaal. En er zijn ook mensen die haken af. En we kunnen zelf ook persoonlijk beproevingen meemaken. En ik weet niet wie van jullie allemaal op dit moment door een bepaalde beproeving heen gaat. Maar één ding weet ik wel. U bent de Vader der lichten. U Jezus, u bent het woord. U bent het woord van de waarheid. En als Jacobus zegt, houd het voor grote blijdschap. Acht het enkel vreugde. Dan wil ik op dat woord vertrouwen. Dat u er bent. Te midden wat we ook meemaken. En ik bid ook, Heer, dat we dat steeds meer die vreugde gaan zien. We mogen emotie tonen, maar de vreugde van u gaat veel dieper dan welke emotie ook. En de vreugde van u, te midden van beproeving, is zo sterk. En ik bid dat een ieder ook toe, die op dit moment door een beproeving heen gaat, met vragen worstelt en misschien soms niet weet, waar bent u? U bent God, u bent Heer. U wilt dat wij waarachtig in u, achter u aangaan. Dank u wel, Heer, dat we door uw Heilige Geest niet alleen staan, maar dat u erbij bent. In Jezus' naam. Amen.